Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 16. En daarvan lees ik u voor de vragen en antwoorden 40 tot en met 42. De onderwijzer vraagt in de 40ste vraag: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En hij antwoordt daarop: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? En die antwoord daarop om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Overdenken wij met elkander de dood gedood en het graf geheiligd. In de voorgaande vraag was al reeds sprake over de dood des kruises. De dood des kruises die van God vervloekt was. En nu in de 40ste vraag komt de Heidelberger er weer op terug. Namelijk op het waarom van de vernedering tot in de dood. We zouden ons af kunnen vragen, wat bedoelt de Heidelberger hier eigenlijk? Bedoelt de Heidelberger hier het historische feit dat Christus de geest gegeven heeft, dat ziel en lichaam van elkaar gescheiden werden? In het hele verband gezien zou je zeggen, ja, dat bedoelt de Heidelberger, want op deze vraag volgt iets over de begrafenis en over het sterven van Gods kinderen. En in dezezelfde Heidelberger is ook nog sprake van zijn nederdaling ter helle. En in dat verband gezien lijkt het vrij aannemelijk dat de Heidelberger het hier heeft over het sterven van de Heer Jezus Christus, namelijk de scheiding van ziel en lichaam. Toch wilde ik nogmaals uw aandacht daarvoor vragen, dat wij in het verleden juist altijd zeer sterk hebben beklemtoond dat het lichamelijk sterven, de scheiding van ziel en lichaam, hoe ingrijpend ook, omdat daar wordt uiteengerukt wat God samengevoegd heeft. Ziel en lichaam, dat is de mens. Dat dit toch slechts één facet is van de volle dood. En zeker niet het belangrijkste facet. Mensen sterven, dieren sterven, maar als dat op zich de dood zou zijn, dan zou het zo erg niet wezen, want dan zou je maar één keer sterven en dan was het voorbij, dan zou er niets meer zijn, zoals velen dat ook noemen en zeggen: man dood, paard dood, alles dood. Er is niets meer. Wij geven er niet om dood te zijn, maar om dood te gaan. Dat is niet zo leuk. Maar voor de rest wuift men in onverschilligheid de overzijde weg, alsof die niet bestaat. En je voelt wel aan, als dat waar was, dan is dat lichamelijk sterven, hoe erg ook, is lang niet het ergste. Het is slechts een klein ogenblik, voor de een wat langer dan voor de ander, duurt dat ogenblik of die tijd, maar dan is het ook afgelopen en dan gaat het lichaam tot stof over. Maar we hebben u juist altijd voorgehouden dat de volle dood houdt in de geestelijke dood, ons van God afgescheiden leven, ons bestaan buiten God, van de wortel losgemaakt en nu haar sappen trekkend uit een giftig moeras, zodat wij in die zin als doden geboren worden. Daarbenevens, als we het in de juiste volgorde zouden noemen, voor wat onze waarneming betreft, dan wordt die geestelijke dood, wordt verder gemarkeerd door het lichamelijk sterven, de scheiding van ziel en lichaam. Dat opent de poort ten volle voor het feit dat de geestelijk dode terecht moet komen in de eeuwige dood. Dat is de godsverlating voor eeuwig en altoos, waarvan de Heer Jezus sprak, en de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. En nu die geestelijke dood en die eeuwige dood, die heeft de Heer Jezus op zich genomen, ook de lichamelijke dood. Maar het grootste is in zijn vernedering dat hij, gehangen aan het hout, levend de eeuwige en de geestelijke dood heeft doorleefd. Dat is het ernstigste, het grootste, het onbegrijpelijkste. Voor de mens is ten dele het oordeel verborgen achter het graf. Hij ziet niet, hij kan niet verzien. De sluier valt ervoor. Maar dat is het ontzaglijk in de vernedering van Christus tot den dood, dat hij de volle geestelijke en eeuwige dood in ziel en lichaam beide gedragen en ervaren heeft. Vandaar zijn smartelijke roepen uit die godsverlating naar omhoog. En dan komt daar ook natuurlijk, of natuurlijk is het goede woord niet, maar dan hoort daar ook bij de lichamelijke dood. En toch, misschien dat we hier iets afwijken, en ik wil per se niet met de Luthersen de nederdaling ter helle onder andere beschrijven als de eerste trap van zijn verhoging, maar wel wil ik uw aandacht erop vestigen, er is onderscheid. En dan moet u dit voor ogen houden. Zolang Christus leeft en sterft aan het hout, is hij actief bezig. Hoe verlaten ook, hij beheerst met zijn borg- en middelaarswerk, met zijn plaatsbekledend lijden en sterven, beheerst hij alles. Zijn woorden daar gesproken zijn met een griffel, ja, met zijn eigen vinger in het hart van de Vader gegrift. Voelt u, hij is tot op het ogenblik van de lichamelijke dood actief met de daad bezig, dat onbeschrijfelijke werk der verlossing, waartoe behoorde de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, het dragen van de straf, het doen van Gods wil, omdat te doen hij leefde. Daartoe behoort ook zijn bevelen van de geest in de hand zijns vaders. Dat is ook een daad. Zijn dood is daad geweest. Maar vervolgens, dan heeft alles wat met hem geschiet, ook borgtochtelijk en plaatsbekledende betekenis. Maar het is toch weer anders. Waarom? Wel, het ligt achter het volbrachte werk. En nu behoort het begraven worden ook tot het werk dat volbracht wordt. Maar met eerbied gesproken, God in de hemel, de Vader, heeft het nu overgenomen. Jezus wandelt niet naar het graf. Jezus komt niet meer van het kruis, maar hij wordt afgenomen en weggebracht, gedragen naar het graf. En ik meen toch persoonlijk hoor, daarin te zien dat het dieptepunt van zijn bitter lijden en sterven is voorbij. Het wordt alleen nog afgemaakt, afgerond. Er klinkt al iets in door van die stille triumf bij Jesaja. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Het hoort bij zijn borgwerk. Maar er wordt met hem gedaan, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En daar moest grond voor wezen. En die grond was er, namelijk in zijn volbrengen van het werk dat hem op de hand gezet was om te doen. En daarom, hoewel zijn lichamelijke dood, zijn begraven worden behoort tot zijn vernedering, in deze vernedering straalt door dat het oordeel is afgewend. En dat Gods grimmigheid geblust is. Dat straalt erin door. Geen schennende hand kan hem nog slaan en bespuwen. Maar vriendenhanden zullen hem losmaken van het vervloekte hout en hem zalven en met specerijen omwinden. Geen vloekwoord zal meer tot hem uitgesproken worden. De Vader laat het niet toe. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dan moet je toch constateren dat de gunst des Vaders reeds begint te gloren in de zorg die aan zijn dode kind wordt betoond en bewezen. Dat treft ons als we het horen lezen uit de evangelie. Hoe ook de Satan woedt, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Als we dan die vraag 40 zo uitleggen dat we daaronder verstaan, de geestelijke, de eeuwige en de lichamelijke dood, En we spitsen dat dan nog een ogenblik toe op de lichamelijke dood, omdat we bij zijn kruisdood al iets hebben vernomen met elkaar van die volle dood die daarin openbaar gekomen is. Dat vloek worden zonder in een vloek te veranderen. Dan zegt de Heidelberger dat hij daarom vanwege Gods gerechtigheid en waarheid de dood moest sterven. Gods gerechtigheid is hier de deugd van God die hetgeen niet in overeenstemming is met zijn heilige wil, de dood aandoet. Gij zult de dood sterven. Ten dag als gij daarvan eet. Gods gerechtigheid is als de bergen Gods die zijn onbewogen, daar kan de Heere niet vanaf. De ziel die zondigt, die moet sterven. En de waarheid van God is dat God deze waarheid nimmer kan krenken. Hij doet ook wat hij zegt. Hij laat het er niet bij woorden. Maar hij wil met ter daad de zonde straffen, met tijdelijke en eeuwige straffen. Dat is de dood. En zo was het in het paradijs uitgesproken. Gij zult de dood sterven. Dat was die volle dood, geestelijk, lichamelijk en eeuwig. Daarom kan hij op de vraag geen ander antwoord geven dan een heilig moeten van Gods wegen, die zijn eigen deugden niet kan verloochenen en niet wil verloochenen. Je vindt hier de deugd van Gods gerechtigheid en van zijn waarheid in de eerste plaats genoemd, omdat het de grondslagen zijn van zijn troon. God kan van zijn recht niet af. Hij wil er niet vanaf. En wij, dat wil zeggen het menselijk geslacht, dat ligt onder het vonnis des doods en van de vloek. Daarom, als er werkelijk betaald zal zijn, dan moet ook de volle vloek gedragen worden en het oordeel Gods worden weggenomen. Daarom vinden wij niet hier alleen de ware gerechtigheid en de waarheid Gods, maar wij vinden ook de eeuwige liefde Gods. Want het gaat over onze zonden en zijn dood. Het gaat over onze misdaden en zijn straflijden. Daar zie je Gods eeuwige liefde, waarin hij van eeuwigheid een volk heeft willen liefhebben en willen bevrijden van de macht des doods en der verdoeming. En dat is in deze vraag ook het wonderlijke. Hij is gekomen die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar hij nam de plaats van ons in. Van die eerste Adam nam hij de plaats in. En op die eerste Adam rustte het oordeel des doods, van de volle dood. Daarom was er een goddelijk moeten in die vernedering tot de dood. Dat moeten is geen vrucht of geen gevolg of geen conclusie van ons denken. Wij zijn niet gekomen tot deze oplossing. Nee. Wij waren aan het stof gekluisterd en wisten de weg niet. Maar dit moeten vloeit voort uit Gods eeuwige wilsbeschikking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die raad hebben gehouden om vrede in plaats van kwaad over mensenkinderen te brengen die hem moedwillig verlaten hadden. Dat moeten vloeit uit God zelf. Hij heeft het zo gewild. zijn deugden en zijn volmaaktheden eisten, zulk een volkomen borgtocht, dat de Heer Jezus de volle dood zou smaken. Hij is vlees en bloeddeelachtig geworden gelijk de kinderen, en hij heeft ook de dood gesmaakt, opdat hij allen die hun leven, hun ganse leven, met de banden des doods en der dienstbaarheid bevangen waren, in die eerste Adam, verlossen zou van het geweld des doods en van hem die het geweld des doods had, dat is de duivel. Want de Satan komt hier naar voren als de uitvoerder, als degene die in dat grote raadsplan Gods, hij is de grote dode in misdaden en zonde, die alle misdadigers tot zich trekt en zijn rechten laat gelden. Want de dood hoort bij de dood en de doden horen bij de doden. En de Satan is de grote dode, de mensenmoordenaar van de beginnen. In hem is die dood, de geestelijke en de eeuwige dood, zo schrikkelijk openbaar gekomen. En nu laat hij laat rechten gelden in dat doodsproces. Want hij eist het voor zich op. Het doodsproces, daarin zit de Satan als de opeiser. Hij wil het overblijfsel hebben. Hij wil eigenlijk alles hebben, ziel en lichaam. Daarom wacht hij zijn tijd af, totdat de arme hoop in zijn sterke klauwen valt. Dan is het ook voorbij. Want wij hebben gekozen voor de duivel en voor de dood. Dus het hoort bij elkaar. En in dat opzicht laat die Satan ook rechten gelden op die doden. Want ze horen bij mij, zegt hij. Ze hebben voor mij gekozen. Ik ben hun koning, hun heer. Nu heeft hij de dood geproefd en gesmaakt. En in die dood, waarin de mens der zonde naar de Satan toevalt, en naar de rampzaligheid, in die dood is Christus als eersteling naar zijn Vader toegevallen. Daar zie je nu het wonderlijke. Hij viel naar God toe. Als eersteling. Alle die voor hem naar God toegevallen zijn, die zijn het uit genade om zijnentwil. Maar hij is die eerste, waarachtige en rechtvaardige mens, die in het oordeel des doods, met duivelen om hem heen, nochtans naar God toe is gevallen. En zijn geest bevolen heeft in de handen zijns vaders. Daar zie je iets van het geheim. De dood wordt door hem gedood. De dood wordt de macht ontnomen. Want hij valt niet in de dood. Maar hij valt in de handen zijns vaders. In uw handen beveel ik mijn geest. En zie je nu die ontzaglijke tegenstelling. Nu valt Adams geslacht in de dood naar de Satan toe. Dat kan ook niet anders. Als het anders is, genade alleen. Als Jacob zegt op uw zaligheid, wachten ik, heren. Maar dan betekent zaligheid daar toch ook redding op uw heil, op uw daden, wacht ik. Maar deze borg en middelaar, als waarachtig mens, Jezus nu wetende dat het alles volbracht was. Hij worstelt door naar God toe. de rechtvaardige betrouwt zelfs tot in zijn dood en wordt niet beschaamd. En zo brengt nu die Heere Jezus Christus dat wat onze hel is en wat ons gescheiden houdt van God en wat voor ons niet anders is dan een onogelijk donkere gat waarin wij kijken, van de dood, de geestelijke, de eeuwige, de lichamelijke dood, waarin wij niet anders kunnen zien in Adam dan dat we de put voor eeuwig zich voor ons sluiten, boven ons sluiten. In diezelfde put des doods daalt hij in, om de vloek die daarin op ons rustte op zich te laden. En om de dood de tanden uit te breken, door niet naar die dood te vallen, maar naar het leven, naar de Vader toe. Op grond van zijn wetenschap dat het alles volbracht is. Zo zie je wat een daadzaak heeft Christus gedaan. Wat een daadzaak is erin. Dat hij in zijn dood het vonnis des doods heeft teniet gedaan en de dood heeft gedood. Want toen lag daar niet, laten we het nou maar eens zo zeggen, een ontbindend lijk of een stoffelijk overschot in het graf. Maar daar lag een mond en een lichaam, hoewel stil en gesloten, die door de grootste nood en dood heen geworsteld was en het ten slotte in de dood aan Vader heeft overgegeven. Zie je hoe groot dat wonder is. Hoe groot daar in het heilgeheim is. Nu komt er een poort der gerechtigheid, waardoor de kerk mag binnentreden en loven 's Heere majesteit. Er komt nu een deur die ontsloten wordt in die diepe duisternis. Een deur der hoop in het dal van Achor, want hij heeft het volbracht. En hij heeft Gods deugden, heeft hij geen oneer aangedaan, maar hij heeft ze tot de laatste letter, heeft hij ze vervuld en verheerlijkt in zijn leven op deze aarde. Zo heeft hij, en dat voor onze zonde, voor onze misdaden, voor onze doodzonde, want alle zonden zijn doodzonde, heeft de Zoon Gods de dood geproefd en gesmaakt. Maar voelt ge nu ook aan, nu kon de dood met hem geen eer behalen. Want als wij in ons sterven naar de Satan toevallen, dan behaalt de Satan eigenlijk met ons eer. Dan wrijft hij zich de handen. Dan lacht hij in ons verderf. Dan zegt hij en schreeuwt hij met al zijn metgezellen: ziet ge wel, gij zijt mijn geworden en gij zult eeuwig bij mij zijn. Dat is de eer van de dood. Het is een oneer, maar laten we het maar even eer noemen. Daar stelt de Satan eer in voor zichzelf om God te haten en om het schepsel te verderven dat hem is toegevallen. Maar nu staat de dood in de stervende middelaar machteloos. Nu krijgt de dood het zwaard op het hart gezet. Want hier valt de dood niet een prooi in handen. Nee. Hier treedt de Heer Jezus het doodspaleis binnen als de volbrenger en de verheerlijker van des Vaders recht. Hij is onder dat recht doorgegaan. En heeft Gods deugden liever gehad dan zijn eigen leven. Nu is de prijs betaald. Hij komt als de betaald hebbende in de dood. Wat moet de dood nu doen? Afblijven, zegt de Vader. Hij zal niet toelaten dat zijn heilige de verderving ziet. Geen ontbindende krachten zijn in hem werkzaam. Hij heeft mijn naam verheerlijkt. En de ziel die dat doet, die zal leven. Nu leeft hij reeds als hij de geest geeft in de hand zijns vaders. Maar ook zijn lichaam moet leven als hij het graf geheiligd heeft voor zijn ganse kerk. Zo heeft hij zich tot in de dood vernederd, opdat de volle dood van ons worden afgewend, opdat het waarachtig zij die in den Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon niet gelooft en ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En hij zal eeuwig in het verderf besloten blijven. Want de zaligheid is juist het in Christus aangemerkt worden. Het in deze zaligmaker begrepen zijn. Het met hem gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven zijn met hem. Omdat hij zijn volk in zijn harten met zich gedragen heeft. Maar nu is het waar. Hij heeft de dood overwonnen door de dood. Nu kan mijn dood overwonnen worden door het leven. Nu kan mijn graf ontsloten zijn en worden tot zijn eer. Nu kan de allerdonkerste diepte het niet meer ongedaan maken, het woord van de Heere. Ik leef en gij zult leven. Want voor die kerk, dat Sion, is de dood in al haar grimmigheid waarachtig teniet gedaan. Kun je zeggen, ja, maar de dood werkt in ons en ik sterf alle dagen. Dat zijn de resten. Dat zijn de laatste resten. Maar die rest, die doodsresten, staan niet meer in het teken van Gods afrekening met die kerk. Ze staan niet meer in het teken van ik zal jullie wel krijgen. Hoewel zij ook zuchten in deze. Want hij heeft voor ons de dood zijn macht ontnomen. Want de dood kan met hem niets meer beginnen. Hij is volmaakt en rechtvaardig. Wat moet Satan beginnen? Satan heeft de kans gehad toen die volle dood op Golgotha zich aan hem voltrok. Toen heeft hij ook alle kansen benut om hem van alle kanten geweldig aan te randen. En hem fel te prangen. Met zijn verleiding, met zijn lasteringen, met zijn vervloekingen, met zijn duisternissen. Toen heeft hij de kans gehad. Toen hebben alle schepselen, ja, God zelf met eerbied gesproken, de kans gehad om zich met een grote wrake te wreken aan de zonde. En hij heeft het geloof behouden en de goede strijd ten einde toegestreden. Daarom staat de dood als het ware in een leeg graf. En ze is in een sterfkamer. Ja, waar Sion's kinderen sterven, is ze eigenlijk in een vertrek waar het leven daagt en worstelt naar de volmaking. Daar is het niet het einde. Het einde, nee. Maar het licht straalt in de sterfkamers. Hoe benauwd, hoe beangstigend, hoe vervaarlijk de aanblik ook mogen zijn van de dood. En ik meen het, dat is geen kleinigheid. Wat is de mens? Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Maar waar het geloof gericht wordt op deze waarheid, daar zeg je nee, zondaar, tegen jezelf. Nee. Nee, hoe verdrietig ook. Als degene die elkander lief zijn, elkaar moeten missen, hier in deze bedeling. Hoe smartelijk ook het lijden kan zijn, de gewelddadige uiteengang van ziel en lichaam. Nee, toch, de dood is er niet meer. Hij is verslonden tot overwinning. En het graf en het kerkhof is met recht een hof, die eenmaal zal uitbrengen wat uitspruiten, wat in haar gezaaid is. Want God staat er overop. De dood kan in de sterfkamer niet meer huishouden. Dat is groot. Dat is een geheim. En dat geldt voor elk die hem vreest. Of dat ze een harde dood hebben, een benauwde dood, een zachte dood, een onverwachte dood, een langzame dood, of dat ze de verstikkingsdood sterven. Het geldt voor allen. Hij heeft zich tot in de dood vernederd, opdat hij die volle dood zou afwenden. Maar wij moeten toch lichamelijk toch ook sterven. Daar komen we nog wel op terug. Daar komen we nog wel op terug. Ik zou het haast ontkennen en zeggen nee. Ook lichamelijk is de dood afgewendeld. Want als God in het oordeel zegt, gij zult de dood sterven. Weet je wat dan de lichamelijke dood eigenlijk inhoudt? En hun aangezicht was tot aller afgrijzing. Lees je bij Daniel. Deze stonden op ten eeuwige leven. Anderen waren tot aller afgrijzing. Aangezichten betrokken als een pot. Dan zie je dat het doodsproces in het lichaam tot uitdrukking komen. En daar is de kerk van bevrijd. Dus ook in dat opzicht is de lichamelijke dood weggenomen van hen. Een zee van ramp mogen met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, ze raakt hen zelfs niet aan. Want alle ramp is op hem gelegd. Zo heeft nu God zijn eigen werk, zijn eigen deugden verheerlijk. Zo heeft de Vader alles gehad waar hij recht op had. Zo heeft hij zijn eigen naam verheerlijkt en zijn eigen werk heeft gejuicht tot zijn eer. Nog wat. Christus als plaatsbekleder heeft geleefd hier op aarde. In alle reinheid, heiligheid, goedheid. Hij was een rechtvaardig en waarachtig mens. Dat betekent dat zijn hart heeft geklopt. Zijn ogen hebben geglanst. Zijn bloed stroomde door de aderen. Alles heeft in zijn lichaam, in zijn mensheid gefunctioneerd. Hij heeft in dat leven ervaren de kommer, de dorst. En de benauwenis. Als hij aan het kruis gehangen is, geloof ik zeer zeker dat er geen enkel orgaan geweest is in zijn lichaam zonder smart. Ik denk dat hij al zijn lichaamsdelen heeft gevoeld, zijn ingewand, zijn nieren, zijn rug, zijn hoofd. Zijn ogen die blind geschreid zijn, zijn keel die van droogte ontstoken is, zijn voeten die doorboord, zijn handen die doornageld zijn. Alles heeft hem met een nameloze smart vervuld. Waarom? Ook zijn lichaam deelde in de godsverlating. Als God zijn kinderen een weinig het aangezicht verderft, doet, kan het lichaam pijn doen en ontroerd zijn. Door smart of door vreugde. Dat kan. Wat denk je dan als de borg en middelaar, als plaatsbekleder, al onze krankheden heeft. Hij op zich geladen, zou er dan één deeltje geweest zijn aan die mens, dat niet in uiterste smart heeft verkeerd? Waarom? Wel, wij zijn niet zielen en lichamen, maar mensen, bezielde mensen. Dat hoort bij elkaar. Een ziel is geen mens en een lichaam is geen mens. Maar ziel en lichaam, dat is de mens. Als u nu eens bedenkt dat zielenleven, dat wilsleven, haar vergif heeft medegedeeld ook aan alle organen van het lichaam. Dat onze hersenen werkzaam zijn geweest tegen God en tegen Christus. Dat onze oren zich gespitst hebben om te horen dingen die niet betamelijk zijn. Dat onze ogen vol begeerten zijn geweest die door God vervloekt zijn. Dat onze mond dingen gesproken heeft zonder verstand, een geopend graf, slangenvenijn onder onze lippen en tong, addervergif. Handen die zich hebben verzet en gebald in plaats van gevouwen naar hem. Een hart dat onstuimig en koortsig het bloed door het lichaam heeft gepompt in een steeds feller ritme. Want de mens, hij grijpt zich vast aan de verterende vlammen van het vuur. Voeten die snel waren om bloed te vergieten. En een hart zegt het woord dat ondeugzame gedachten smeet. Gedichtsel alleen is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Dat was bij Christus niet zo. Hij heeft nooit geen kwade gedachten. Maar hij kwam in de plaats des zondaars. Hij is een vloek geworden. En nu met eerbied gesproken, nou moet er een ogenblik komen, krachtens Gods rechtvaardigheid, dat God dat uurwerk, dat de geesten de uurwerk uit elkaar rukt. Dat dat bloed is stilgezet wordt en dat hart moet zwijgen. En die hersenpan in stukken gestoten wordt. En het rad aan de bornput verbroken wordt. En de gulden schaal in stukken gestoten wordt. Dat moet komen. Want Gods hand is over die zondaar. Om hem te treffen en te verbrijzelen. Maar zie nu eens. Hoe Christus dat oordeel weggenomen heeft. Want voor alle goddelozen geldt, hoe moeten zij het leven enden, verteerd van angst in hun ellende, hun weelde is als een droom vergaan, o Heere, wanneer gij op zult staan, moeten, God grijpt in, en zet het stop, stil, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen, dan werpt hij dat bezielde rad, werpt hij weg van zich in de duisternis, alzo niet voor de kerk. Want voor de kerk is het, hoe mogen zij het leven enden, getroost, gesterkt door zijn ellende. Want hij heeft het verworven. Er is iets in van gunst, dat de gulden schaal in stukken breekt, en het rad aan de bornpunt in stukken valt, en het zilveren koord of keten ontstrengeld wordt. Er is iets in van gunst. Het jagende bestaan neemt een einde, de rest van de dood moet het verliezen van het leven. Zie dan eens hoe hij borgtochtelijk zich de ogen als het ware heeft laten sluiten, opdat mijn ogen gesloten zouden mogen worden. Zie hoe zijn handen gebonden zijn en zijn voeten, opdat mijn handen gevouwen zouden zijn. En mijn voeten zouden gericht worden met de herders. Komt, laat ons dan heen gaan. En zien het woord dat geschied is. En dat er aan de maalstroom van het bloed, dat altijd voortbeweegt, een einde gekomen is, opdat Jacob zou zeggen, op uw zaligheid wachten ik, Heere. Zie, zo heeft hij de dood, door de dood gedood en teniet gedaan. Zo heeft hij de afgrond gedempt voor zijn kerk. Zo heeft hij ruimte gemaakt, gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Hij heeft overwonnen. Daarom zegt de openbaring aan Johannes, en ziet, ik werd een dode. Maar ik ben weder levend geworden. En ik draag de sleutelen der helle en des doods. Ach, wij kunnen het niet bevatten, ik niet. Nee, ganselijk niet. Maar ziet u hier iets van de morgenglans der eeuwigheid die over de kerk is gaan dagen, dat Christus de dood verslonden heeft tot overwinning? Deze zaken komen nog meer in de Heidelberger aan de orde in deze zondagafdeling, maar ik kon niet laat, omdat ik de dood het liefst zo omschrijf als de volle dood, ook geestelijk, eeuwig en lichamelijk. Daarom heb ik er reeds iets van genoemd. Welaan dan, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Hij wordt een vijand genoemd. Want hij is Gods vijand en hij zal geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Hij is ook de overwonnen vijand van Gods volk, omdat in Christus reeds de overwinning over haar behaald is. Hij heeft getriomfeerd. Daarom zal het woord geschieden. Niet alleen aan het einde der eeuwen, maar ook heden. Dood, waar is uw overwinning? Hel, waar is uw zegepraal? De prikkel des doods nu is de zonde. En de zonde heeft hij in zijn lichaam teniet gedaan, weggedragen op het hout. Daarom zegt de kerk, welaan dan mijn zielen. Trots duivel en dood, met hem gaan wij veilig. Met hem nu geen nood, want Christus is overwinnaar. God is uitgevraagd, uitgeëist, uitgestraft in zijn stervend kind Jezus, opdat voor dat volk zou gelden, de schuld uws volks, hebt gij uit uw boek weggedaan, ook ziet gij een van hunne zonden aan. De Heidelberger gaat nog een ogenblik nader in op zijn begrafenis. Waarom is hij begraven geworden? En dan geeft het een antwoord om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Of dat nu werkelijk de reden van de begrafenis van de Heer Jezus geweest is, dat weet ik niet. Ik zou het niet denken. Zeker, hij heeft door zijn begrafenis zijn vrienden betuigd dat hij niet als een schijn doodde, maar ach, voor het geloof zegt het niets en voor het ongeloof zegt het niets, want het geloof gelooft het toch waar God het werkt, dat hij waarachtig gestorven is en begraven. Ook al hebben ze Christus in het vlees niet ten graven besteld, dan geloven ze het nog. En het ongeloof, hoe ook, het wordt aangevallen door het woord, het geloofde toch niet dat hij waarachtig gestorven was. Nee, het hoort erbij, maar de reden van zijn begraven, die ligt in die lijn die ik u straks noemde. Dat hij de dood gedood heeft. Want hoe komt hij nu in het graf? Ik weet wel. We kunnen de volle klemtoon laten leggen op zijn vernedering. En dat is ook vernedering, hoewel hij die vernedering lijdelijk heeft ondergaan. Hij is ter aarde besteld, terwijl zijn ziel reeds in hemelse vreugde bij de Vader was.
en zijn
Godheid hem niet verliet in het graf.
En daarom zie ik daar een ander perspectief in. Ten eerste, hij werd begraven in een nieuw graf. Natuurlijk, waarin nog nooit iemand gelegd was. Zou ik dat zo mogen zien? Het was geen besmeurd graf. Het was geen bezoedeld graf. Maar naar de eeuwige raad van de Vader moest het een nieuw graf, een nieuwe begrafenis zijn. Alles nieuw, een nieuw lijnwaad. Waarom? Juist daarom, geliefde, hoewel het behoort tot zijn vernedering, hij heeft alles volbracht. Er heeft nooit iemand in het graf gelegen als hij, die het aan God over mocht geven. Doe wat goed is in uw ogen. Gij zult mij niet verlaten. Het kan niet, Vader. Want ik heb betaald. Ik heb voldaan. Zo is er nog nooit iemand ter aarde besteld. Zoals hij. Hij die alles volbracht heeft. Waarom is hij dan begraven geworden? Opdat hij een graf zou wijden, zou heiligen. Niet een graf van schuld, maar een graf dat verworven is. Ik ga heel ver, maar vergeef me dat. Ik zie het niet anders op het ogenblik. Ik zie er op het ogenblik nou niet direct in die diepste vernedering zoals wij daar wel eens over kunnen spreken, over dat graf. Nee. Want dat oordeel, dat was eruit, want hij had de dood reeds opgedronken tot de laatste druppel toe. Daarom kon er geen ontbinding in zijn. Daarom kon geen gewormte hem overdekken. Daarom, de Vader draagt er zorg voor, want hij heeft volbracht. En daarom is het niet alleen een geheiligd, maar ik zou haast zeggen een heilig graf waarin hij ligt. In die volmaakte rust. Die over deze doden ligt uitgespreid, is nog nooit de mens ter aarde besteld. Rust. Daar geldt met recht van, zij hij rust op zijn slaapsteden en zijn werken volgen hem na. God zal het achtervolgen met zijn zegen. Het kan niet uitblijven. En wat doet hij daarmee? Daarmee ruimt hij als het ware onze onheilige graven leeg. Hij ruimt het kerkhof. Wat ze in nature ook wel eens doen, als een kerkhof te vol is, dan wordt een kerkhof geruimd. En dan worden alle botten en beenderen bij elkaar gedaan in een put diep in de grond. Maar zo ruimt hij, door dit graf ingedragen te worden, een plaats in waar de kerk beveiligd is voor het oordeel, voor de eeuwige stof, om eeuwig vergaan te zijn. Hij maakt van het graf voor Gods volk een kerkhof. En hoewel wij weten dat wij tot ontbinding overgaan en dat de wormen onze huid doorknagen, toch wordt de kerk geworpen in dat graf van hem. Met alles wat erbij en wat eraan is. Hij kon niet verteerd worden. Hij was volmaakt. Wij hebben de volmaaktheid nog niet aangedaan. Daarom al wat onvolmaakt is, al wat bezoedeld is, sterft af, ook het lichaam. Maar dan is het een afsterven. Dan is het niet een vernietiging van in straflijden en in oordeel. Want hij heeft het graf geheiligd door rein naar binnen te gebracht te worden en rein op te staan. Hij is toch immers bezig om de tempel te bouwen. Hij heeft toch gezegd, breek deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen weder opbouwen. Hij is bezig aan de opbouw. Hij is bezig aan de verlossing van al zijn volk. Zodat de wijze man wel mag zeggen, enelei weg wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze. Gelijk die sterft, gelijk al zo sterft deze. Maar toch. Toch zingt de kerk, in het stille graf zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Van Heere roem, zijn lof, zijn majesteit, looft God de bron van het leven. Daarom is hij begraven. Daarom, opdat hij voor ons een plaats zou verwerven, een plaats van afsterving, een plaats van zaaiing, een plaats van een zonnestraal over het graf. Ook al wordt dan alles in een grote put gegooid, dat heeft niets te betekenen, want de mens kan nog geen krant werkelijk vernietigen, er blijft iets over. Hoe dan ook. Dat is ook niet zo erg meer. Ja, al zouden ze ons lichaam nooit meer vinden, in de zee of waar dan ook. Het lichaam, de materie, is door God samengevoegd in het paradijs en bezield. Die is er. En het stof van Gods kinderen wordt aangemerkt als een zaaisel. Een zaais, het wordt in oneer gezaaid en in verderfelijkheid en het wordt in onverderfelijkheid opgewekt. Zo zal het toch zijn naar het woord des apostels, een zaaiing. Maar die oneer, die is gedragen, weggedragen door Christus. En ook als we het geloof mogen zien, dan is het een eer als we lezen. En er waren enkele godvruchtige mannen. En die droegen Stefanus ten graven. De Heer zorgt er nog voor. Het is zijn eer. Want Christus is begraven geworden. Om daarmee de heiligheid en de hoop en het perspectief in de donkere kuil uit te werken, op te bouwen. Om ons daarmee te verkondigen, er is geen steen zo zwaar, geen graf zo onbereikbaar of diep. Maar hij is over het stof opgestaan. Zijn graf is immers een nieuw graf. Daar ligt geen zondaar in, maar daar ligt de verheerlijker in van des vaders deugden. Daarom mag de zondaar in het graf, met het graf, alles achterlaten wat buiten God en Christus is. Dat is troost. Als wij op de graven moeten verkeren en elkander ten graven dragen en we mogen weten van elkander, hij behoorde God toe, hij behoorde de Heer Jezus toe. Kunnen we verdrietig zijn? Zeker wel. Het tarwegraan is gestorven. Bij ons. En het sterft. Valt in de aarde. Maar de toekomst komt naderbij. Ik heb het vaak gehad op het kerkhof dat je je zo verloren voelt. Het, je woorden dragen niet zo ver als het waait en hoog in de lucht soms de vliegtuigen voorbij gaan. Soms zit je in de buurt van een drukke straat. Je hoort de auto's razen. Alles gaat door. En dan kan het wel eens wezen dat je daar zo met elkaar zo verloren voelt. Waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Och, heren, die ons lief waren, die zijn we weer kwijt. In dat opzicht wat de aardse banden betrof, kan zeer droevig zijn en bedroevend. Maar dan kun je daar zo staan, net of alles je toeroept. God zal jullie niet verlossen. Je spreekt onder een lege hemel. Je spreekt in een voortrazende wereld. Je spreekt zonder dat er een oor is dat hoort en een hart dat opmerkt. Dat kan zo wel eens opkomen. En dan ineens dat je het geloof bemerkt dat de Heilige Geest werkt in je hart. Dat je er opeens bovenuit kijkt, dwars door de kuil en door het stof heen. Door de stenen heen. En dat je mag zeggen, Heere, u hebt het gezegd. U zult het ook doen. Tegen alles in. Tegen alles wat ons beroeren kan. Gij zijt opgestaan van de doden. Gij zult ook niet toelaten dat uw kinderen hier gevangen gehouden worden. Maar zij zullen opstaan. En u gelijk wezen. Dat is dan de troost. En wat kan dan? Ja, het is voor ieder verschillend hoor. Maar voor mij is het dan wel vaak een aangenaam niets geweest. Zo'n rust. Als je met elkaar het graf weer mag verlaten. Zo'n rust. Dat je weer met genoegen met elkaar een kopje koffie mag drinken. Om Jezus wil. En een broodje mag eten. Om Jezus wil. En het over mag geven in hem die gezegd heeft, ik ben de vorst van het Heer des hemels, de levensvorst. Dat je weer verder mag. Niet als degene die geen hoop hebben, maar in die hoop die niet beschaamt. Eenmaal zal hij komen. Als rechter van het heelal, die dan al zijn ellendige voor eeuwig tot zich nemen zal. De nieuwe morgen daagt, want hij is begraven. Maar de steen is afgewenteld. Dan zullen ook de stenen van alle graven van Gods kinderen in gunst worden afgewenteld. En zij zullen hem gelijk wezen. Welgelukzalig, zegt de dichter, het volk wiens God de Heere is. Het volk dat het geklank kent. Zij zullen in zijn naam zich al den dag verblijden, want de zee gaf hare doden. Alles en de hel gaf hare doden. En de doden werden geoordeeld naar hunne werken. Maar een ander boek werd geopend dat des levens was. Bovenaan het boek is Christus, de gestorvene en de begravene, en die het graf geheiligd heeft. En onder hem zijn geschreven met zijn hartebloed alle die de Vader heeft lief gehad. En zij worden gezegend met de zegeningen van Gods eeuwig trouwverbond. Zalig die erbij mag horen. Amen.